voor de luisteraars thuis willen we een schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Romeinen 12. We noemen nu de schriftlezing Romeinen 12. En we zingen psalm 119 vers 80. Psalm 130 vers 2. Psalm 133 vers 1, 2 en 3. En psalm 119 vers 83. We noemen nogmaals de schriftlezing Romeinen 12. En we zingen psalm 119 vers 80. Psalm 130 vers 2. Psalm 133 vers 1, 2 en vers 3. En psalm 119 vers 83. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u, vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de dood, de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen van psalm 119, daarvan het 80ste vers. Psalm 119 vers 80, ai, zie, o Heere, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Uw goddelijk woord is waarheid van het begin. Uw recht heeft nooit verandering te wachten. Die zou ik dat met een verblijde zin. Leer door uw geest mij dat gestaag betrachten. 80ste vers van psalm 119. Thank you. en onfeilbaar woord komt tot ons uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Dan van het 12e hoofdstuk. We willen dat hoofdstuk in zijn geheel lezen. Romeinen 12. Doch vooraf stellen wij ons onder de heilige wet des Heren en de tucht daarvan. Om in aansluitend te zingen van Psalm 130, tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heren, gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Tweede vers van Psalm 130.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Amen. Weet u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke goddienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus. Maar elkeen zijn wij elkanders leden, hebben nu verscheidende gaven, naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met een broederlijke liefde, met eer de een den ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vuren van geest, dient de Heere. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eensgezindheid onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, beminden maar geef den toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wrake toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede.
We willen samen zingen van Psalm 133, het eerste, tweede en derde vers. Psalm 133, vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Vers 2, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Psalm 130, 1, 2 en 3. Geliefden, we hebben samen een gedeelte gelezen uit het heilige en onfeilbaar woord des Heren. Uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Het woorden ter prediking vindt u in zonderheid 12e vers van het 12e hoofdstuk. De apostel schrijft apostolisch, als gezant, als gezondene des Heren. Verblijd u in de hoop. Zijt geduldig in verdrukking. Volhard in het gebed. En dat is eigenlijk een open deur, dat weet ik wel. U weet met mij, het is niet alleen uiterst kwalijk, maar ook uiterst gevaarlijk om een tekst uit zijn verband te lichten. Deze woorden, die staan in het geheel van dit hoofdstuk, van de versen die eraan vooraf gaan, de versen die erop volgen. En misschien is er wel een jongetje of een meisje die zegt, dominee, maar als je een bijbeltekst hebt, dan moet je eigenlijk, de hele bijbel erbij betrekken. Want als ik een boek lees, gewoon even een gewoon leesboek, en ik zou een halve bladzijde of een zinnetje eruit halen, dan weet ik ook niet waar het over gaat. Dan moet ik eigenlijk dat boek van het begin lezen naar het eind. Kijk, dat is wijs. Waarom schrijft Paulus zo richting het einde van deze brief? Over toch best wel heel concrete zaken. Omdat, als er werkelijk leven is uit de dood, geestelijk leven, daar waar tevoren de geestelijke dood was en geestelijk leven, dat woordje geestelijk, daar krijgen wij, dat laat zien hoe ver dat onze taal, onze Nederlandse taal, afwijkt van de dingen van Gods woord. Dat ook het uitwendig beslag van Gods woord weg is uit de samenleving. Dat is ook een van de redenen waarom dat constant die discussie is, dat de oude Statenvertaling eigenlijk achterhaald is. Dat ligt niet aan die taal, en natuurlijk elke taal heeft zijn ontwikkeling, dat weet ik ook wel. Maar het ligt niet aan die taal. Als wij leefden bij dat woord, was die taal geen probleem. Maar omdat wij als samenleving, de kerk in Kluis, ons verwijderd hebben van dat woord, is die taal een probleem. Geestelijk is iets verhevens. Die gevoelswaarde ligt erin. Nou, dominee. Dat betekent gewoon dat je gericht bent op de eeuwigheid. Geestelijk leven is door de Heilige Geest gewerkt leven. En even heel simpel gezegd. Dat staat zelfs meer dan de wereld met twee benen op de grond. Dat kan niet verborgen blijven en dat blijft ook niet verborgen. Want dat wat God doet, dat blijft niet verborgen, dat komt openbaar, dat kan niet verborgen zijn. dat bedoel ik niet. Als je wel eens tegenkomt. En dat bedoel ik niet om te mopperen dat ik het zeg. Maar als waarschuwing. En een dominee preekt of een voorganger preekt ook tegen zichzelf. Of net zo goed. Dat bedoel ik niet. Wat wel eens gebeurt. Kun jij je geestelijk paspoort laten zien? Dat is dan wat ik bedoel. Kun jij etaleren? Kun je op de tafel leggen alle dingen die God aan jouw ziel heeft gedaan? En ik zeg niet dat daar niet over gesproken mag worden, want het is vreemd als wij daar niet over spreken. Dat is echt vreemd. Dat is echt vreemd. Als een meisje gaat trouwen en in haar werkkring niemand weet er vanaf. En op een gegeven moment is ze dan getrouwd en dan zeggen de collega's tegen haar, daar wisten we niks vanaf. Nee, dat hoef je toch allemaal niet te weten. Nou ja, we hoeven het op zich ook allemaal niet te weten. Maar het is wel heel raar. Dat het niet aan jou te merken viel. Dat het die kant uitging. En dat je met voorbereiding bezig was. En dat je er naar uitzag. En dat je vreugde gaf. Dat is wel heel raar. Dat is wel heel raar dat je er zo stiekem over hebt gedaan. Dat geldt ook in de geestelijke dingen. Dat is heel vreemd. Als de Heere zijn hand legt aan onze ziel. En niemand merkt er om ons heen iets van. Niemand merkt er iets van. Maar de Heere kennelijk merkbaar. De weg in de zonde afsnijdt. Dat het pad doodloopt. David zegt, uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Dat was merkbaar. Dat viel niet te verbergen, hoeft u niet te etaleren. Van, kijk mij. Kijk, dat is het, hè. Kijk mij eens. Kijk mij eens. Ja, ik weet niet van de rechtvaardigmaking, maar kijk mij eens. Die indruk, dat, dit, zus. En ik zeg niet dat het niet waar is. Maar er komt de mens in het middelpunt te staan en het gaat nooit om de mens. Het gaat nooit om de mens. Het gaat om hem. God er die enig. Nergens anders om. Ze kon het merken om David heen. En het valt te merken om ons heen. Dat kan gewoon niet uitblijven. En als in dat gericht. Als in dat gericht. God iets doet wat hij niet verplicht is om te doen. En nochtans doet. En dat doet in zijn eigen enig geboren zoon. En daar een weg ontsluit. Waarvan je niet wist dat die weg bestond. En dominee, ik ben opgevoed bij de Bijbel. Daar mag je dankbaar voor zijn. Mogen we dankbaar voor zijn. Maar zolang als wij niet op die weg gebracht. Zolang als Christus ons de weg niet is geworden, kun je misschien met de lippen er ware dingen over te zeggen, en je weet toch niet wat je zegt. En ieder die iets weet, gaat het niet om de mate waarin, maar ieder die iets weet van die dingen, die weet dat het waar is. Je kon er van tevoren heel veel ware dingen misschien over zeggen. Maar er zat geen leven in. En daar, waar wij enigermate kennis krijgen, van Christus, de Zonen Gods, als borg, als middelaar, als die die tussen beiden komt, als God in Christus zich onze erbarmt. Dan gaat er een realiteit open. Die alles anders maakt. Alles anders maakt. Totaal anders maakt. Niet dat wij volmaakt worden. Was dat maar waar. Was dat maar waar. Maar dat is niet zo. Niet hier in deze bedeling. En daar heeft de Heer zijn wijze bedoelingen voor. Dat is een andere realiteit, een andere werkelijkheid, een goddelijke werkelijkheid. En het komt openbaar. Als de geest van Christus intrek neemt in het hart. Als het daarover gaat. Waar de apostel dit hoofdstuk mee begint. Ik bid u dan broeders. En dat is inclusief dan broeders. Broeders, zusters. Ik kom daar zo nog heel even op terug. Het gaat om die broederlijke liefde. Door de ontferming Gods. Dat gij uw lichaam stelt. Tot een levende. Heilige. Gode. Welbehagelijk. Offerande. Offerande. Uw lichaam. Niet maar uw geest. Uw lichaam. En daarmee wordt dat geestelijk, wat wij dan geestelijk noemen, de ziel, zo u wilt, als het ware bijeen besloten. Maar niet maar uitsluitend. De apostel zegt, niet maar uitsluitend dat. Ik kom het soms tegen. En laat ons eigen hart er maar op onderzoeken. Dan zeggen ja, maar het gaat om een ziel. Het gaat om de eeuwigheid. En stiekem bedoel ik. Want we zijn zo arglistig als we groot zijn. Stiekem bedoel ik. Oké, dus als het om mijn ziel gaat, dan komt het met mijn lichaam. En dan komt het met het concrete alledaagse leven. Allemaal niet zo krap. Komt niet zo krap. Ik bedoel, daar in Korinthe, ja, je woont in die havenstad. Nou, zou mijn Friese Veen ook zo aan de hand zijn, dan blijf ik buiten, dat weet ik allemaal niet zo goed. Maar even als vergelijking. We wonen in Friese Veen, dominee, we wonen niet in een havenstad als Rotterdam met alles wat daar te koop is. Als het gaat om de zonde en de uitbrekende zonde. Dominee, wat denkt u niet van ons mooie dorpje? Ik zei niks van die dorpje. Dat weet u ook wel. Maar men zei dan, ja, maar we wonen hier, we leven hier. Ik kan er gewoon niet zomaar mee voor de draad komen. Dat dat niet kan en dat dat niet mag. En bovendien, waarom zou dat niet mooi? Je mag toch wel een beetje plezier hebben. Dat ging best heel erg ver, dat weet u ook wel. En voor de een ging het wat verder dan voor de ander. Maar dat ging best heel erg ver. Ziel. Het gaat om de ziel, hè. Ziet u de uitvlucht? Het gaat om de eeuwigheid, hè. Om een offerande. Om een levende, heilige, gode, welbehagelijke offerande. Offerande. Dat is offerande. Offerande. Eigenlijk is dat een heel oud woord. Offer. Dan kort ik het even af. strafoffer. Offer of offerander, dat is hetzelfde, dat weet u wel. Offer. Misschien zit er wel een jongetje, een meisje, die zit op de middelbare school of tegenwoordig op de basisschool, krijgen ze al Engels. Die zeggen toeoffer, dat is aanbieden. Ja, precies. Dat is exact de betekenis van dat oude Nederlandse woordje offer of offerander. Dat is precies hetzelfde. Iets wat goden wordt aangeboden. Waarom? Niet omdat het van ons is. Omdat het hem toebehoort. En daarom is het niet een offer, dat moderne woord offer. Het is een offer voor mij, het weegt me zwaar. Het was een groot offer wat je hebt moeten brengen. Ja? Dat is de moderne taal. Dat is een groot offer. Dat weegt zwaar, dat kost jou veel. Voor de dienst van de Heer moet je toch echt wel heel veel inleveren. Dat is erg. Oh, kijk. Dan zie je dat de samenleving die tot uitdrukking komt in taal, de cultuur en taal, die horen bij elkaar. De taal is de uitdrukking van de cultuur. Aan de manier waarop woorden hun betekenis krijgen in de taal kun je aflezen wat de geestelijke stand van volk en land is. Moet je over nadenken, dat is echt zo. Het duivelse komt erin openbaar. Het is zwaar, een offer is zwaar. Je moet bijna medelijden met iemand hebben die een offer moet brengen. Heb jij dat offer moeten brengen? Oh, heb jij dat offer moeten brengen van de kerk? Oh, mag dat niet van jou thuis? Krijg je dan problemen met de mensen die bij jou in de kerk? Krijg je daar problemen mee? De duivels. Dat is duivels. Dat is taal van de vader der leugenen. Want offer betekent niet aan hem kunnen en durven onthouden wat hem toekomt. En alles wat daaraan schort en alles wat daaraan tekort is, dat is schuld van onze kant. Alles wat wij hem onthouden. Daarmee onthouden wij hem iets wat hem toekomt, wat hem rechtens toekomt. Al wat adem heeft. Dat eenvoudig psalmvers, we kennen het allemaal. Al wat adem heeft. Wat moet je met die adem doen? Waarvoor heb je die stem gekregen? Waarom leef je? Ja? Adem. Het voert misschien iets te ver, maar je mag het vergeten, je mag het onthouden. Dat woordje voor ziel. In het Oude Testament. Dat betekent dikwijls de adem die je in de keel hebt. Waarvoor heb je die adem? Waarvoor leef je? Ja. Want iets wat ademt, dat leeft. De diepste betekenis. Waarvoor heb je die adem? Waar heb je dat leven? Niet om dit te doen, om dat te doen, dat plezierig, vleeselijk plezierig. Nee. Al wat adem heeft. Loven. Wie? Wat? De Heer. Die. Om wie hij is. In zichzelf. Het is niet ingewikkeld. De zonde maakt het ingewikkeld. Ons vlees maakt het ingewikkeld. De breuk met God maakt het ingewikkeld. Het is niet ingewikkeld. Offeren. En er komen er heel veel dingen in dit hoofdstuk. En misschien is het ook goed dat je niet alle dingen weet als voorgang of vooruit. Maar het had, dat denk ik dan, dat zou uw kerkraad niet vragen. Dat zal ik direct erbij zeggen. Maar als ik geweten had, de afkondiging van de twee mannen die een verkiezing tot het ambt van de diaken mogen aan, dan zou het best nog wat overwegen geweest. Had ik zelf, denk ik wel, overwogen. Omdat wat er gezegd wordt over dat ambtelijk leven in deze gemeente, om daarbij stil te staan. Maar dat sla ik nu even over. Maar ik stip het toch wel heel even aan. Die gaven die God geeft. Want dat leven waar het om gaat, dat leven uit de dood, dat leven dat geschapen en gewerkt wordt door de Geest Gods, die de Geest van Christus is. Dat wat echt des Heren is. Dat wat werkelijk hem toebehoort. Wat in de meest eigenlijke zin kerk heet te zijn. Kerk heet te zijn. Een kerk. Wij hebben, ik zeg in alle voorzicht, we hebben daar een soort uitvlucht voor bedacht. Dan zeggen we, je hebt de zichtbare gestalte van de kerk en je hebt de onzichtbare kerk. De onzichtbare kerk zijn de uitverkorenen. En de zichtbare kerk, ja, dat is iedereen die in de kerk hoort, of althans in ieder geval in de kaartenbak zit. In het ledenbestand. We hebben vaak al geen kaartenbak meer, maar goed, dat maakt niet uit. U snapt wat ik bedoel. Maar kerk, dat wat des Heren is, jazeker, uitverkoren. Het heeft een zichtbare gestalte. Daarvan zegt de Bijbel, er zijn in deze bedeling, in die zichtbare gestalte van wat God toebehoort, wolven tussen de schapen, en soms lijkt het wel een kudde wolven meer dan een kudde schapen. Er is in deze bedeling, als het gaat over de kerk des Heren, in haar zichtbare gestalte, in dat wat hem toebehoort, in dat waar hij mannen, broeders, afzonderd tot het ambt. Want het ambt wordt anders een soort functie, een soort menselijke functie. Maar hij roept als het goed is. Hij zondert af. Hij wil bekwaammakende genade schenken, ook bekwaammakende ambtelijke genade schenken. Dat zijn niet bijzaken. Dat zijn geen menselijke verordeningen. Dat is dat wat hij geeft in die zichtbare gestalte van de kerk. Zijn kerk. Waar je inderdaad wolven hebt te midden van de schapen. En het soms wel meer een kudde wolven lijkt dan een kudde schapen. Waar je kaf en koren samen hebt. Waar het onkruid samen met de tarwe opgroeit. Noem al die beelden van de Zoon God zelf maar op. Maar daar. Geliefden, daar moet op de eer des Heren iets openbaar komen. Als daar werkelijk zaligmakende genade is, komt daar iets openbaar. Heel concreet. Iets wat je in de wereld niet vindt. Iets wat vaak verre van eenvoudig is. Maar wat wel handen en voeten heeft. Hebt elkander hartelijk lief met een broederlijke liefde. En trek vast de lijn door. Dat is soms niet eenvoudig. En daarom juist die woorden die erbij horen. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Maar hebt elkander hartelijk lief met een broederlijke liefde. Liefde, daar heb je weer dat moderne. Liefde is bij ons iets lievigs. We zijn met catechizanten, en dan kun je ze niet kwalijk nemen, maar je kunt ze opscherpen. Je kunt elkaar opscherpen. Ook je catechizanten vragen soms vragen waar je als voorganger over mag en moet nadenken. En misschien soms wel eens een aanwijzing. En misschien wel eens heel vaak ook door de mond van een catechizant, wat zo'n catechizant zegt, misschien zonder het zelf te beseffen, dat de Heer jou ook iets leert. Als voorgaan. Dat is helemaal niet erg. Maar dat even terzijde. Maar als je in je catechizant vraagt, wat is liefde? Dan krijg je meestal een antwoord, ja, dat is een soort gevoel. Je houdt van elkaar of je houdt niet van elkaar. Dat is modern. Dat is echt modern. Wij denken dat dat het zo is. Maar dat is pure moderniteit. Want broederlijke liefde, dat is jou jezelf gedragen jegens die ander. Jezelf gedragen jegens die ander, als was die ander je broer. Of je zus. Jezelf gedragen, dat heeft handen en voeten. Dat betekent niet, ik moet van die ander houden. Sorry dat ik het zo zeg, het is niet helemaal kansentaal, maar in die zoetsappige zin, dan snap ik precies wat ik bedoel, denk ik. Waarom help je die ander? En dan kijkt die vrouw op en die zegt, ja, waarom niet? Dat is mijn broer. Ga maar zo aardig, vind ik die man niet. En wat zegt die vrouw? Dat is mijn broer. Bijna, waar bemoei jij je mee? Dat is mijn broer. En ik weet, alles wordt doortrokken door de verwoestende sporen van de zonde. Door de alles ontwortelende macht van de vorsten duizend die rondgaat als een briesende leeuw zoeken wie je zou kunnen verslinden. Het is niet als vanzelf dat het allemaal zo makkelijk is en zo als vanzelf gaat. Maar komt goddelijke genade openbaar met 1000 keer, misschien wel elke seconde. Dominee, dat kan allemaal niet, ik weet het. Ik zeg het krom. Met 1000 keer struikelen in 1 seconde. En zo kun je soms wel eens voelen. En toch gaat het daarom dat als God zijn genadehand aan onze ziel legt, dat openbaar komt. Nog een voorbeeldje. Waarom het zo belangrijk is dat midden tussen deze aanwijzingen staat, verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Dat is die vergevingsgezindheid. Zegent die hen die u vervolgen, zegent. Vervloek niet. En even verder zegt de apostel, breekt uzelf niet. En wordt heel teer, beminde. Als zegt hij daarmee, je kan het zo goed begrijpen soms. Breekt uzelf niet. Leef in de tijd. Kijk, u weet of u weet niet, het is ook niet zo belangrijk. Dat ik vrij regelmatig midden in oorlogsgebieden. En mensen daar, voor zover dat ter sprake, maar soms komt het wel eens ter sprake, die snappen niet dat mensen in het Westen zo van oorlog houden. Het ontwrichtende, het ontwortelende, het alles vernielende, niet maar materieel vernielende. Maar levensvernielende spoor dat oorlog en geweld trekt. Maar het wordt gepropageerd. We willen oorlog. Onze volksvertegenwoordigers, die wij zelf gekozen hebben, willen oorlog. Willen oorlog. Willen oorlog in het Midden-Oosten. Willen oorlog voor de staat Israël. Supporten die oorlog. Waarom? Waarom je wordt aangevallen? Even los van alles daarachter, hè? Want er valt heel veel over te zeggen. Dat hoeft nu niet. Dan zeg je, ja, maar oog om oog. Het is maar hoe je die woorden Gods hoort, oog om oog. God zegt daarmee, in de oude bedeling, God zegt daarmee, pas op, want jij bent geneigd
Als jouw één oog beschadigd wordt, dat je bij die ander er twee beschadigt. En als je een gezin heeft, dan beschadig je al de ogen. Dus niet oog om oog, maar oog om 10 of 20 of 50 of 100 ogen. 1 dode, of misschien wel 500 of 1000 doden. De Heer zegt, doe dat niet! Dat is het Nieuw Testament, dus wreek uzelf niet. Dat is de spiraal van wraak. Waar geen eind aan komt. Van het duivelse bloed vergieten. Wat in de wereld gekomen is door de zondeval. Want in dat eerste gezinnetje sloeg de een de ander dood. En er is er één. En dan kom je bij dat bij de kern waar we samen mee trachten te beginnen. Er was er één. Of weet u daar niet vanaf? Weet ik daar niet vanaf? Weet jij daar niet vanaf? Er was er één die die spiraal met eerbied gesproken door de barak. Toen op ons. Die volle toren moest komen en ons moest verpletteren. En toen hij dat niet deed. Toen dat heel bijzondere ogenblik, maar ook zo vaak daarna. Toen hij die volle last van zijn toren deed neerdalen. Op die mens geworden is. Maar die als de zonen Gods, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Als de zonen Gods, God uit God, mens is geworden. God geopenbaard in het vlees. Waar God zorg draagt, om nog maar één keer dat rare woord te noemen, dat die spiraal. Doorbroken werd. En wij ontkwamen uit dat vogelvangersnet. Ontkwamen wij die ten dode, ten eeuwige dode waren opgeschreven. Geliefde, als wij daar iets van weten, gaat het niet om de mate waarin. Maar om de zaak zelf. Dan komt er ook iets openbaar. Van dat wreekt uzelf niet. En dat vindt de wereld raar. En dat vindt de godsdienst raar. Maar dan vinden ze dat maar raar. Maar is dat leven, is dat lichaam van ons een offerande voor hem of is het dat niet? En dan zeg ik niet dat wij dat waard zijn. En dan zeg ik niet dat er enige volmaaktheid in ons schuil gaat. Dat zeg ik allemaal niet. Maar komt ons leven hem toe, nu reeds, van stap tot stap, van seconde na seconde, of niet? Of niet? En als het hem toekomt, dan komt dat openbaar in onze handel, in onze wandel. Dan komt dat openbaar in de wijze waarop ik sta. In het gezinnetje, dan komt het openbaar in de wijze waarop ik sta, in de gemeente, in de kerk. Daar niet lievig doen. Maar dan zie ik die ander. Als broeder. Als zuster. Niet als man of als vrouw, hoort u wat? De wereld die vol van overspel is, hè, die zegt dat. Ik zeg het maar even heel concreet. Maar onze jongelui weten heel goed wat ik bedoel. En wij weten het allemaal. Dat is de propaganda van de wereld. Dat is de propaganda van onze regering. Dat is de propaganda van Brussel. Alles wordt geseksualiseerd. Dan zie je de ander als een object daarvoor. Maar je ziet die ander niet als man of als vrouw of als object. Dat het punt van man en vrouw zijn we lang voorbij. Als Sodom en Gomorra. broeder, zuster. Zie je de noden van die ander, de pijn van die ander, moet je er zijn. Zoals je toch zou zijn voor een eigen, bloedeigen broeder, broer, voor een bloedeigen zus. Zusje, ik heb vaak dingen gedaan en gezegd die niet goed waren tegen jou en over jou misschien ook. Maar dit is voor jou, want je hebt het nodig. Iets simpels. Misschien iets financieels, weet ik veel. En dat in het natuurlijke, in de natuurlijke banden. Maar dan in het midden der gemeente. En niet maar specifiek beperkt tot... dat, maar ook dat, lieve mens, ook dat. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen, hebben we samen gezongen. Weet u, we geloven dat niet op de kansel geloven niet en onder de kansel ook niet. Maar het is wel waar, hè. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen, met eerbied gesproken. Je kunt de proef op de som nemen. Boom. Ik bedoel dat hoogst eerbiedig. Ik zeg het krom, dat wil, moet u me maar vergeven. Maar tegen een kind zeg je, probeer het eens uit. Probeer het eens uit. Zeg dat jochie, mama, ik denk niet dat ik het lust. Ja? Dat kan, hè? Is iets nieuws, nog nooit gegeten. Ik denk niet dat ik het lust, mama. En wat zegt die mama? Ik zeg, probeer het eens. Probeer het eens uit. En met eerbied gesproken, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Probeer het eens uit. Probeer het eens uit. Met mensen kom je beschaamdheid. Met een domino van voorgang of van morgen kom je beschaamdheid. Daar heb je helemaal niks aan. Met de Heer niet. En dan is het niet eenvoudig, vaak niet. En wat is nou het geheim? Verblijft u in de hoop. Te midden van dat alles en door dat alles heen. Een blijdschap. Niet zoals de wereld die kent. Die kent eigenlijk geen blijdschap. Dat is een kortstondige zogenaamde vreugde. Van een genieting van de zonde. Waarvan je denkt dit is het. Dit is misschien al vaker gezegd. Maar, kijk, als je muizen hebt, en je moet er vanaf en je zet een doosje met muizengif, waarom eet dat beestje dat voedsel, dat vergiftigde voedsel, gaat er toch dood aan? Ja, niet omdat dat beestje dat zo smerig vindt, want dan zou die het wel laten staan. Dus we zorgen ervoor dat het lekker smaakt, dat doet de fabrikant. En dus eet dat beestje het. Het wordt aangetrokken. Wordt gelokt. Dat is nou precies de zonde. Dat is de genieting van de zonde. Dat is de zogenaamde vreugde van de wereld. Je wordt aangelokt door iets wat een dodelijk, een hels vergif in zich heeft. Vader der leugenen. Mensenmoorder van de beginnen. Zegt de Heer Jezus. Maar nu verblijft u in de hoop. Welke hoop? En waar ligt die hoop in vast? Niet in mij en niet in u en niet in jou. Gode zij dank niet. Niet in mijn bekering, niet in mijn rechtvaardigmaking. Nee. Is het niet belangrijk? Oh, dat zeg ik niet, dat is zeker belangrijk. Maar in die ene die zich borg stelde. Ziet u hoe belangrijk die persoon is? Er wordt soms, lieve jonge mensen, er wordt soms gepredikt een bepaald gevoelsgeloof. En dan zeg je het raar. Maar ik heb alweer rare dingen gezegd vanochtend, dus dan moet je maar, er kan de ene nog wel bij. Je trouwt toch niet met een gevoel als je als jongen of als meisje met iemand trouwt. Ik heb er een goed gevoel bij die jongen, ja, dan zou ik toch maar niet trouwen, want dat lijkt me niet zo heel slim. Nou, wie ziet er leuk uit, dat meisje? Na een jaar of 10, of 20, of 30, of 40, weet ik veel. Ik moet voorzichtig zijn met die onderwerp. Was dat het enige? Ja, zie je? En een meisje zegt en een slim jongetje zegt, een slimme jonge man zegt. Dat is nou precies waarom er zoveel echt scheidingen zijn, precies. Want ware liefde, wat is ware liefde? Weet het niet meer. Dat komt omdat we God verlaten hebben. Verblijd u in die ene in wie de hoop vast ligt. Die dominee gaat onderuit als het erop op aankomt. Die ouderling of die diaken gaat onderuit als het erop aankomt. Die gaat als ambtsdrager ook ambtelijk onderuit als het erop aankomt. Die gaat als gemeentelid onderuit als het erop aankomt. Voorbeelden zijn het over in de Heilige Schrift. Maar er is er één. Is die vaste, die onwrikbaar vaste rotssteen. Daar kunnen de golven tegenaan slaan. Je kan tegenaan gebeukt worden. Je kan heel de helmacht op loskomen. Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. Wordt die voet op die rotssteen gesteld. Dan zijn die voeten niet sterk, maar die rotssteen. Is die Christus der Schrift. Is die man van smart. Dat is die ene die bereidwillig was in dat gericht te treden. En dat nou ook voor die ellendeling die ik was en ben en blijf. En jongen als meisje, als man als vrouw, wie we nou ook zijn. Die gegronde hoop. Die vastheid. Die ene. Die één. Die door de zichtbare gestalte van de kerk. Het veroordeelde zijn godslasteraar. Want dit kon niet waar zijn. Dit was niet in overeenstemming met de interpretatie, de uitleg van de Heilige Schrift toen het Oude Testament. Ja, want of Christus is de Christus der Schriften. Of hij is het niet. Maar dan is hij een bedrieger. Dan is hij een godslasteraar. De zichtbare gestalte van de kerk zijn zijn godslasteraar. Hij moet dood. Hij moet dood. Weg met deze. Kruisen, kruisen. En hij ging. Om een weg te ontsluiten. Om een gemeente ten eeuwige leven. Te verwerven. De gegevenen zijn vaders. Zo noemt hij ze. Dat zijn ze voor hem. En die gaan toch. En ik weet dat concreet. Al met hem samen. Die gaan toch iets openbaren. Met alle struikelen van wie hij is. Die zegenen mensen die ons vervloeken. De wereld zegt je bent gek. Maar het geeft vreugde. In het hart, een vreugde die de wereld niet kent, een vreugde in God, een vreugde in de Christus der Schrift. Niet van dit heb ik even gepresteerd, dit heb ik gedaan. Niemand doet dat uit zichzelf. Niemand doet het uit zichzelf. Dan wreken we onszelf. Dan gaan we niet door de knieën bij iemand die daar gewond ligt. En van wie wij weten dat hij onze broer om het leven heeft geholpen. Dan ga je niet door de knieën. Dat is niet uit de mens, dat is uit God. Dan verbind je die wonden niet. Want waarom zou je? Als je dan dat schot niet over wil, dat schot niet wil toebrengen. Dan laat je maar doodgaan als een verwonding. Eigen schuld, dikke bult, zegt de wereld. En dan kniel je. Buig je. Ben je geduldig. Als het verdrukking is. Op een wijze, geliefde, lieve jonge mensen. Op een wijze die je zelf niet kunt begrijpen. Op een wijze die God geeft. Op een wijze die ons begrip te boven gaat. Die vreugde geeft, dat kan toch niet als je verdrukt wordt, dat kan toch niet als je in de Nederlandse samenleving naar de rand van de maatschappij gedrukt wordt, omdat je met sommige dingen niet mee kunt en niet mee wilt, omwille van de zaak en de eer en de naam van de Heer. Als je misschien je baan en je werk kwijtraakt, als je misschien niet in aanmerking komt voor de afgod van deze tijd, het zogenaamde sociale vangnet, en dan moet je er toch mee kunnen rennen. Ja toch? Maar ja, die last kun je niet op een gemeente laten wegen, dat kan je. Nee, natuurlijk niet. Want die vrouw of die man of dat gezin, dat is geen broertje van mij, dat is geen zusje van mij. Die zijn dom geweest, ze hebben het verkeerd aangepakt, ze hebben de verkeerde dingen gezegd, het is eigen schuld. Maar dan wordt dat wat vreemd was, eigen. Dat geeft de Heer, midden in de verdrukking. Wat vreemd was, wat helemaal geen bloedband met je heeft, wordt eigen. Wordt de zus, door de broers. En niet om een bedankje. God bracht op het pad als een zegen. Dat jij iets hebt en ten nutte mag maken van een ander, wat het dan ook is. Die ander tot een hand en een voet te zijn. Wordt het anders. Heb je weer die liefde. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Wacht even, dominee, er komt nog iets achteraan voordat u soms amen gaat zeggen. Daar woont hij zelf. Dat zou wat zijn, lieve mensen. Als dat geldt aan deze plek. Bethelkerk, toch? Ja, ik ben altijd aan mezelf twijfels zoeken, de concrete dingen zeggen. Maar volgens mij is dat wel waar. En anders heb ik het gewoon verkeerd. Maar Bethel, huis Gods. God was aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Het was wel zo. Daar woont hij zelf. Dat zou wat zijn. Daar woont hij zelf in die gemeente. En niet alleen als het gaat om de zondagse eredienst en dingen daaromheen. Maar het gehele gemeentelijke leven, daar woont hij zelf. Want dat betekent dat er een gemeente is die volhardt in het gebed. Die praten niet over elkaar. Hij heeft gehoord. Wist je dat nog niet? Duivelse rol. Maar die bidden met elkaar en voor elkaar. We zeggen wel eens, die of die is kind aan huis bij, nou vul maar in. Het hoeft helemaal geen familie te zijn. We bidden. En dan met de allerhoogste eerbied. Allerhoogste eerbied. Niet als de alleronwaardigste, maar niet weg te kunnen blijven van het Hof der Hoven. Kijk, ons vlees, ook ons kerkelijk, ons godsdienstig vlees noemen we. Dan zijn we kind aan huis. Bij gevierde Amsterdam, waarom niet? Dan word je wat mee. Ben je bevriend met die en die dan? Nee, ja, niet met mij hoor, maar ben je bevriend met die en die? Oh, is dat een vriend van je? Oh. We zijn personen. Maar zo kun je ook kind aan huis zijn. Bij allerlei dingen die de wereld aanbiedt, allerlei gouden kalveren van allerlei snit. Bij die goden je vervoegen. David zegt in Psalm 16, ik zal hun namen op mijn lippen zelfs niet nemen. Maar nou verwaardigd te worden. Die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, gemeentelijk, die ambtsdraag, zelfs die vorige. Niet weg te kunnen blijven als de alleronwaardigste. Als die tollenaar niet weg te kunnen blijven uit dat hemelse heiligdom. Met eerbied gesproken. En dan met echt met de hoogste eerbied. daar kind aan huis te zijn. Geliefd, er loopt een tweedeling door elke gemeente. Dat is dat kaf en dat koren. Dat zijn die wolven en die schapen. En noem ze allemaal maar op. Dat is dat onkruid en de tarre. Die tezamen opgroeien. Tot die dag des oordeels dat die scheiding plaatsvindt. Als dat nou eens zichtbaar mag worden. En zo ons lichaam, ons leven, ja ons bestaan. Hoe in het prilste begin dan ook. Maar dan toch. Die offerande wordt. Die offerande wordt. Die levende. Geestelijk levende. Door de geest levend gemaakt. Heilige. Afgezonderd. Uit de wereld apart gesteld. Gode, welbehagelijk. Dat kan niet, zeg iemand, dat kan. Dat zeg ik u na, dat kan niet. Maar het gaat er niet om wat u ervan vindt. Of wat ik ervan vind. Dat moeten we leren. Dat is totaal onbelangrijk. Dat is echt totaal irrelevant. Dat gebed van die tollenaar. Als je daar 25 dominees over laat buigen, dan kunnen ze een dik boek schrijven. Nou, één boek. Geloof me, daar kunnen ze een serie boeken over schrijven. Waarom dat geen echt gebed is. En ze krijgen een oorlog ook. En ze gaan met elkaar vechten. Dat wordt wel heel plastisch. Maar bij wijze van spreken. Hij meent wel. Maar gaat het niet om of een dominee of een hele batterij dominees vindt dat een gebed is. Dat is helemaal niet belangrijk. God oordeelde dat een gebed te zijn, want het kwam bij hem vandaan. Ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Iskia, dat is toch geen gebed? Ja, maar het gaat er niet om of dominee Blankenstad een gebed vindt, of over u, of over uw kerkraad, of weet ik voor wie. Het gaat om hem. Gode, welbehagelijke offerande. En dan word je stil. Stil voor hem. Stil. Niet hooggevoelend. En er zijn heel veel dingen in dit hoofdstuk nog meer. Niet hooggevoelend. Maar eenvoudig. En dat is de krachtige. Dat is de sterke. Want daar is de vorst der duisternis voor beducht. Niet voor stoere dominees. Maar voor die eenvoudige vrouw, dat meisje. Die eenvoudigheid de handen vouwt en de knieën buigt. En bidt. En God hoort. En verhoort. Die man, die soldaat. Die helemaal niet wist. Want de koning van Israël had zich vermomd. Niemand moest zien dat hij koning was. En hij spant zijn boog en hij richt zijn pijlen. Hij treft de koning dodelijk. Dat is niet het groot. Dat is niet het verheven. Dat is niet het zichzelf verheffende. Maar dat is dat eenvoudige. Dat daardoor des te krachtiger is. Omdat de kracht van God erin schuil gaat. En geliefd. Dan wordt het anders. Dan wordt het anders als iets van dit goddelijk werk openbaar komt. In onze handel en wandel. In onze gemeente. Dient elkander door de liefde. Broederlijke liefde. Dan komt hij aan zijn eer. Ons ondanks. Ziet hoe lief zij elkander hebben. Het had van die eerste gemeente in Jeruzalem gezegd: ziet hoe lief ze elkander, ga vrezen vanuit. En je had er ook een Ananias en een Safira lopen. Allemaal ging vrezen vanuit. Dat is het werk van de Heer. En hij is niet veranderd. Ook niet anno domini 2024. En als het gaat om zijn eer, dan kan het overal. En dan kan het bij mij, en dan kan het bij u, en dan kan het bij jou. En dan kan het aan deze plek. Bethel, waar de hemel de aarde raakt. En dat zijn uitwerking krijgt. Amen. Wij willen samen tot slot zingen van Psalm 119, de 83ste vers. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. 83ste vers van Psalm 119. Dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.